Das ist unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid! Stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze aflevering van Katovisie. Vandaag bespreken we een zeer mooie film over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Het is eigenlijk meer een miniserie, want de speelfilm duurt meer dan 6 uur en bestaat uit 2 grote delen. In het eerste deel, die de titel draagt De man die paus werd, gaat het over het leven van Karol Wojtyla, als jongeman, student, als professor, als priester, bisschop en kardinaal in Polen onder het nazi-bezetting en vervolgens ook onder het communistisch regime. Het tweede deel, die de titel draagt De paus van de hoop, vertelt het leven van paus Johannes Paulus II, van zijn pontificaat. En de miniserie kwam uit op 18 april 2005. Eigenlijk was het de bedoeling om de première van de film door te laten gaan in het begin van april 2005, maar dat werd verlaat, aangezien paus Johannes Paulus II op 2 april stierf, in 2005. Het eerste deel van deze film, van Karol Wojtyla, was zo'n groot succes dat ze zeer snel een vervolg hebben gemaakt. Over het leven van het pontificaat van paus Johannes Paulus II, van zijn eerste momenten als paus tot aan zijn dood. Deze kwam reeds uit in 2006. Voordat we het leven van de heilige paus Johannes Paulus II gaan ontdekken, met behulp van de film Karol, The Man Who Became Pope, luisteren we naar het prachtig lied van Amedeo Minghi, geschreven voor deze paus, een man van ver gekomen, un uomo venuto da lontano.
Un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore. Amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. La verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco per 1000 paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore. La verità che muore. Va,
dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità. Vai e ricorda questo cuore mio. Caino sono pure io. Dall'est è arrivato il primo squillo di tromba. Il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia. Popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Dove l'uomo ha per sorella solo lepre, mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io.
We zijn in Krakau. Het is september 1939. Het is oorlog. Een groep vrienden luidde de klokken van een kerktoren, want er vliegen oorlogsvliegtuigen en bommenwerpers over de stad. In de straten vlucht iedereen weg. Plots komt de pastoor, priester Thomas, aangelopen.
They destroyed our air force. 500 planes pulverized before they could even take off. I heard it on the radio just before they bombed the station.
I'm taking Vislava to Vadovice. And then I'll join the army.
Vislava, you're Jewish. Jews should leave Poland if they can.
Onze luchtmacht is ontwricht. 500 toestellen vernietigd nog voor ze konden opstijgen. Ik hoorde het vlak voor het radiostation werd gebombardeerd, zegt priester Thomas. De vrienden reageren geschrokken. Een van hen zegt: ik breng Wisława naar Wadowice en ga dan het leger in. Maar dan zegt priester Thomas dat de Joodse vrouw en dat de Joden in het algemeen Polen beter moeten verlaten als ze dat kunnen. Maar de jonge man denkt dat Wisława, de Poolse vrouw, geen gevaar loopt in Wadowice. Het is toch een rustig stadje. Een andere jonge man, Karol, is ook de klokken aan het luiden. En hij vraagt dan aan priester Thomas:
Thomas, will you look after my father? I want to join the army too. Of course. I'll take him to the rectory with me. Don't worry.
You always told me you could never be a soldier.
I never imagined anything like this.
Thomas, wil jij op mijn vader passen? Ik wil ook het leger in. Natuurlijk, antwoordt de priester. Ik neem hem mee naar de pastorie. Je zei dat je nooit soldaat zou kunnen worden, vraagt een jonge vrouw, Hania Tuzinska, aan Karol. Ik had ook nooit gedacht dat er zoiets gelijk deze zou kunnen gebeuren, antwoordt Karol. Een van de andere jongens daar aanwezig noemt Victor. Hij is laatstejaarsstudent geneeskunde en is gevraagd om in het ziekenhuis te helpen. En dat gaat hij ook doen. Dan vraagt Hania:
What do you think is going to happen?
If the world gets taken over by evil men, we won't have any voice left or tears to shed. But we must never lose hope.
Wat denk je dat er gaat gebeuren als de wereld door het kwaad wordt overgenomen? Zullen we geen stem meer hebben of tranen om te vergieten? Zegt priester Thomas. Maar we mogen nooit de hoop verliezen. En nu moeten de groep vrienden en de priester ook zelf vluchten, want het gevaar is nabij. Ze lopen door de straten, maar moeten vaak schuilen omdat er door oorlogsvliegtuigen wordt geschoten in de straten. Carol, Thomas, Hania, Jersey, Victor en Miss Lawa, de groep vrienden, komen professor Wojcik tegen van de universiteit. Hij is onderweg naar de universiteit, die ondertussen al reeds werd gesloten. Hij wil de waardevolle boeken naar de kelder verhuizen, mochten ze gaan bombarderen. De vrienden gaan hem meteen helpen. Carol gaat naar huis. Hij heeft daar afgesproken met priester Thomas, die voor zijn vader zal zorgen in de pastorie, zodat hij, Carol, in het leger kan. Maar wanneer hij toekomt, ziet hij een zeer bezorgde priester en zijn vader die zijn militair uniform aan heeft.
Ah, there you are, Carol. You're late.
Thomas, thank God you're here. I was... What's that?
What does it look like? My old military jacket. I'm going to join the army.
No. No, Dad. No, it's my turn to go and fight, not yours. You will stay nice and safe with Thomas in the rectory.
Please do as Carol says, Mr. Votiwa.
I want Mother to be proud of me.
Mother would ask me to stop you. Please.
Wat is dat? Waar lijkt het op? Mijn oude legerjas. Ik ga het leger in, antwoordt de vader van Carol. Nee, papa, het is nu mijn beurt om te vechten, antwoordt Carol. U blijft veilig bij Thomas in de pastorie. Doe alstublieft wat Carol zegt, meneer Wojtyla, zegt de priester. Moeder moet trots op me kunnen zijn, zegt Carols vader. Moeder had niet gewild dat u ging. Alstublieft, zegt Carol. Kun jij hem niet tot de rede brengen? Vraagt hij dan aan priester Thomas. Je weet hoe hij is, antwoordt de priester. Alsjeblieft, zegt Carol nog aan zijn vader. Meneer Wojtyla, luister naar me. U bent hier te oud voor. Dat niet, maar uw lichaam is niet meer zo sterk als uw hart en ziel. Ik ben klaar, antwoordt meneer Wojtyla. Wat moet ik nu doen? Vraagt Carol. Bescherm hem en pas ook goed op jezelf, antwoordt priester Thomas.
Please, can't you try to talk some sense into him?
You know what he's like.
But please.
Okay. Mr. Wojtyla, listen to me.
You are too old for this sort of thing.
Huh? No, you're not too old, but your body isn't as strong as your heart and soul still are.
I'm ready.
What should I do?
Protect him. And watch out for yourself.
You won't call it Animona.
You won't call it Animona.
Vader en zoon Wojtyla vertrekken, samen met vele mensen die de stad ontvluchten. Honderden, duizenden mensen zijn op de vlucht uit Krakau. Oudere mensen, jongeren, jonge gezinnen met baby's en kleine kinderen. En ook Karel en zijn vader zijn op de vlucht, te voet. Wanneer meneer Wojtyla water vraagt aan zijn zoon, ziet Karel dat zijn vader er slecht uitziet, bezweet is en ziek lijkt. Hebt u koorts? Papa, u bent gloeiend heet.
Waar heb je het over? Ik heb nog nooit van mijn leven koorts gehad,
zegt de vader met een lichte glimlach op zijn gezicht.
Heb je een fever? Dat je op de enige gaat.
What are you talking about? I never had fever a day of my life.
Karel ontmoet ook een van zijn vrienden onderweg, Jusek. Hij is ook op weg naar Resno om ook het leger in te gaan. Jusek geeft Karel een foto van hun vriendengroep om hem geluk te brengen. En dat doet Karel veel plezier. We zijn ondertussen een tijd later. De nazi's zijn toegekomen in Krakau. Ze komen binnen in de kathedraal waar priester Tomaas werkt en samen aan het bidden is met enkele inwoners. Een officier van het Duitse leger spreekt hem dan aan. Eerwaarde, is dit het altaar van uw vaderland? Viert u hier de overwinning van het Poolse leger op de Teutoonse ridders? Bidden de Polen hier voor vrijheid? Dat klopt, antwoordt priester Tomaas. Dat meesterwerk is door een Duitser vervaardigd, Peter van der Ren uit Danzig. En die engelen zijn van de meesters uit Augsburg. We lopen op Duitse bodem, eerwaarde, zegt de officier.
Ada! This is the altar of your homeland?
Yes.
And this is where you celebrate the victory of the Polish army over the Teutonic Knights. And this is where Poles pray for freedom?
Yes, it is.
This masterpiece was crafted by a German, Peter van der Rennen, from Danzig. And his angels, they come from the masters of Augsburg. We walk on German soil, priest.
Priester Tomaas is wat gestrokken. Ondertussen worden de mensen naar buiten gebracht. Een andere officier komt naar hem toe en zegt: dat was de gouverneur-generaal, Reichsminister Hans Frank. Hij heeft bevel gegeven de kathedraal voor het publiek te sluiten. Het spijt me.
Spijt het u? Vraagt vader Tomaas.
We moeten het hier ontruimen.
You just met the governor-general, Reichsminister Hans Frank. His orders are to close the cathedral to the public. I'm sorry.
You're sorry.
We have to clear this place.
Priester Tomaas laat zich niet zomaar doen. Hij gaat meteen richting de gouverneur-generaal Hans Frank. De kerk is van het volk, zegt Tomaas. Krakau heeft zoveel kerken, antwoordt de gouverneur. Dit is de kathedraal, zegt de priester. De kathedraal maakt deel uit van kasteel Bavel. En daar woon ik nu. Het is niet meer van de Polen. Dit is dus mijn kerk, zegt de nazi. Als u een christen bent, zegt priester Tomaas streng, moet u weten dat dit een plek is voor de ziel, niet voor uw laarzen.
This church belongs to the people.
Krakow is full of churches.
This is the cathedral.
Yeah, the cathedral is part of Wawel Castle. Wawel is my residence now. It doesn't belong to the Poles anymore. So this is my church.
If you call yourself a Christian, you should know that this is a place for the soul, not for your boots.
Maar door zijn optreden heeft de priester de gouverneur geïrriteerd. En een officier brengt hem naar buiten. We gaan weer even terug naar Caron en zijn vader, die onderweg zijn. De vader is ziek en hij heeft pijnstillers nodig, maar die zijn niet te vinden. Ze komen, samen met de honderden mensen die ook onderweg zijn, langs een boerderij. De bewoners delen er water uit aan de vluchtelingen.
Carol en zijn vader rusten even langs de weg. Dan gaan ze weer verder, maar heel snel worden ze aangevallen door oorlogsvliegtuigen. Er wordt op de honderden vluchtelingen geschoten. Iedereen probeert een schuilplaats te vinden, maar ze bevinden zich in een open ruimte. Er worden ook bommen gelost. Carol en zijn vader kunnen gelukkig schuilen. Wanneer de vliegtuigen weg zijn, komen Carol en zijn vader uit hun schuilplaats. Wanneer Carol ziet hoeveel mensen dood zijn, breekt zijn hart. En wanneer hij Jozef, een klein jongetje die hij had gedragen omdat zijn enkel verstuikt was, dood ziet liggen, is hij gebroken en weent hij in de armen van zijn vader. Anja, een van de vrienden van Carol, was samen met enkele anderen al in Vadovice toegekomen. Enkele van hun Joodse vrienden waren ook mee. Ze hadden namelijk familie in de stad. En Anja schrijft naar Carol. Carol, ik weet niet waar je bent, of je in het leger zit of het vrije Polen hebt bereikt. Zelfs niet of je nog wel in leven bent. Vadovice, ons dierbaar Vadovice, bestaat niet meer. Het is van de ene op de andere dag veranderd. Er worden voortdurend mensen opgepakt. Thomas had gelijk. De Joden lopen groot gevaar. Ze worden waarschijnlijk in ghetto's opgesloten. De Gestapo heeft het huis van de Kloegers opgeëist en de vrouwen eruit gegooid. Ik heb ze geholpen met onderduiken.
Carol, I don't know where you are. Whether you have enrolled or have reached the Free Poland area. Or if you are still alive. Vadovice, our dear Vadovice no longer exists. It transfigured overnight. Continuous rounding up of people. Tomasz was right. The Jews are in terrible danger. There is talk of closing them up in ghettos. The Gestapo has occupied the Kluger residence, throwing the women out. I somehow helped to hide them.
Anja is onderweg naar het onderduikadres van enkele Joodse vrienden en hun familie. Haar goede vriendin, Tessia, is daar ook. Plots komt er een jonge man tevoorschijn. Anja, ik weet waar je heen gaat. Het is de verloofde van Tessia, Tadek. Hij moet en zou zijn verloofde zien. Maar dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Toch gaat hij mee met Anja. En ze gaan naar Tessia, langs een geheime weg, door kelders van verschillende gebouwen. Wanneer ze toekomen, is Tessia zo blij. Tadek!
I have a surprise for you.
Tadek!
shouldn't have come. You know what they do to both of
us. Shh! I can't live without you.
Tadek vraagt aan Tessia's moeder als hij haar dochter mag meenemen. Hij zal haar verbergen in het huis van zijn ouders.
Mrs. Rosalia, I would like to take Tessia out of here. I will hide her at my parents' house.
You have to go with him.
I do love you, but I can't leave my mother and my grandmother here.
Tessia, please.
No. We leave this place together when all of this is over.
Mevrouw Rosalia, ik wil Tessia graag meenemen. Ik verberg haar in het huis van mijn ouders. Ga met hem mee, zegt de moeder tegen haar dochter. Ik hou van je, zegt Tessia tegen haar verloofde. Maar ik blijf bij mijn moeder en grootmoeder. Toe nou, vraagt Tadek. We gaan hier samen weg, als het allemaal voorbij is, antwoordt Tessia. We gaan terug naar Carol en zijn vader. Samen met de honderden mensen zijn ze toegekomen in de buurt van Rzeszów, een plaats waar ze denken dat het nog het vrije Polen is. Maar dat is niet zo. Ze komen soldaten tegen die hen roepen dat ze moeten vluchten. Niet verder gaan, keer om, de Russen zijn ons land binnengevallen. Hitler en Stalin hebben een pact gesloten. Het Rode Leger heeft ons verraden. Ze nemen niemand gevangen. Ga terug, ga terug.
Stay where you are! Come back, come back! The Russians have invaded our border!
Hitler and Stalin made a pact!
The Red Army has betrayed us! They don't take prisoners! Come back! Come back!
Carol draagt zijn vader heel de weg terug. Honderden mensen die ook op de vlucht waren getrokken, gaan terug naar hun woonst. En Carols vader is ondertussen verzwakt en erg ziek. Carol vertrekt uit de woning van zijn vader en gaat op zoek naar de dokter, dokter Zweig. Al snel komt hij aan bij de universiteit en komt hij een van zijn vrienden tegen, Christina. Ze vertelt hem dat dokter Zweig door de nazi's is weggevoerd. Maar een van hun vrienden, Victor Milos, is in zijn laatste jaar geneeskunde student en zal hem kunnen helpen. Victor werkt in het ziekenhuis en ze moeten hem dus gaan halen. Op de universiteit is er heel wat volk aanwezig. Wojcik, een professor, heeft een bijeenkomst belegd. Wanneer de vrienden het hebben over het feit dat er een verzetleger zal worden opgericht, zegt een ander dat ze stiller moeten zijn, want er zijn spionnen. Carol kan dat niet begrijpen. Wie zou dat nu doen? Niemand verraadt zijn thuis, zijn land, zijn eigen moeder. De professor komt bij de groep vrienden staan en herinnert Carol aan iets dat Carol geschreven heeft in een van zijn werken. Voor vrijheid betaal je met je hele wezen. Daarom noem je vrijheid datgene wat, terwijl je ervoor betaalt, je inzicht in jezelf geeft en je leert steeds opnieuw zelfbeheersing uit te oefenen. En na dit spreekt professor Wojcik de vele studenten toe.
We will pay for freedom with tears and blood. The Reich governor Hans Frank has moved into Wawel, former residence of the Piast, the Jagiellon. This Nazi intellectual has declared Poland has a king, and the Poles are his slaves with no rights and only one duty, to obey. You have to resist in whatever way you deem right. Talk it over among yourselves. Decide according to your conscience. But we have to resist.
We betalen voor vrijheid met tranen en bloed. De Reich-gouverneur, Hans Frank, woont nu in Wawel. Voormalige residentie van Piast, van Jagiello. Die nazi-intellectueel heeft verklaard dat Polen een koning heeft en de Polen zijn slaven zijn. Zonder rechten en maar één plicht, gehoorzamen. Bied weerstand op elke manier die je juist acht. Bespreek het met elkaar. Neem een besluit dat je geweten je ingeeft. Maar we moeten verzet bieden. Lang leven de vrijheid. Lang leven Polen. Lang leven Polen. Lang leven Polen, roepen de mensen.
Long live freedom!
Long live freedom!
Long live Polen!
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 Een tijd later zijn Carol en Victor, de student geneeskunde, bij Carols vader thuis toegekomen. En Victor geeft de nodige medicatie. Op een avond schrijft Carol naar zijn goede vriendin Hania. Hania, ik zit te springen om nieuws van jou uit Vadovice. Ik lees en schrijf de hele dag. Met mijn vader gaat het beter, maar we zitten in geldnood. Ik zie Thomas zelden. Hij is bij degene die alles kwijt zijn. Krakau huilt met de tranen van wezen en weduwe. Een zwijgende, lijdende stad. Wanneer mogelijk is, gaan we naar colleges van professor Wojcik en hopen er te vernemen wat er elders in Europa gebeurt. De Duitse gouverneur, Hans Frank, riep de hele faculteit bijeen om de lesprogramma's te bespreken. De universiteit was gesloten voor studenten, maar Victor en ik gingen toch.
Hania, dear, I am so anxious to have news from you and Vadovice. I read and write all day long. My father is better, but we are short of money. I seldom see Tomas. He's with those who have lost all. Krakow cries with the tears of orphans and widows. A silent, suffering city.
I'm so scared.
When possible, we attend Professor Wojcik's lessons and hope to find out what's happening in the rest of Europe. The German governor, Hans Frank, called the entire faculty to discuss their programs. The university was closed to the students, but Victor and I went all the same.
En Hans Frank, de Duitse gouverneur, spreekt de vele professoren toe. Victor en Carol kijken stiekem mee. Maar jullie Polen, vooral jullie intellectuelen, zijn geboren samenzweerders. Polen zal blijven zwijgen, als een lijk. Ik heb besloten alle scholen en universiteiten te sluiten, kranten en kunstgenootschappen. En ik ga de Poolse bibliotheken vernietigen. Wat hebben jullie aan scholen, universiteiten en bibliotheken? Jullie hebben geen land, jullie hebben geen cultuur.
But you Poles, especially you intellectuals, are born conspirators.
No. Poland will remain silent, like a corpse. I have decided to close down all schools and universities, newspapers and artistic associations, and I will destroy Polish libraries. What good are schools, universities, and libraries to you? You have no country. You have no culture.
De professoren reageren verbaasd over wat de gouverneur allemaal zegt, maar Hans Frank gaat zelfs nog verder.
Children who look Nordic will be taken from their families and raised as Germans. The others will work hard and eat little. And eventually they'll die. And Poland will die with them.
Poland will never die.
Poland will live. Long live.
Kinderen die er Noords uitzien, zullen bij hun ouders worden weggehaald en opgevoed als Duitsers. De anderen zullen hard werken en weinig eten. En uiteindelijk sterven ze. En Polen zal met hen sterven. De professoren reageren allemaal. Polen zal nooit sterven. Polen zal blijven leven. Lang leven Polen. Ondertussen zijn er veel Duitse soldaten toegekomen met voertuigen waarmee de intellectuelen zullen afgevoerd worden. Een van de professoren, die we reeds kennen, hoogleraar Poolse filologie, Wojcik, die ook aan Caron lesgegeven heeft, staat recht en spreekt Hans Frank aan. U staat daar en praat tegen ons. U beseft nog niet dat het leven u verlaten heeft. En als u dat beseft, is het te laat. En dan herinnert u zich aan de woorden van Wojcik, hoogleraar Poolse filologie. Hans Frank kijkt met een minachtende blik naar de orderman en zegt dan tegen zijn soldaten, schiet hem dood.
You stand up there and you talk to us. You have not yet realized that all life has left you, and when you do, it will be too late. Then you will remember the words of Wojcik, professor of Polish philology.
Shoot him.
Alle professoren worden afgevoerd en Wojcik is vermoord, samen met nog enkele anderen. En Carol schrijft naar Hania. Wojcik leerde ons dat zwakheid een weigering is om je nederlaag te accepteren. De docenten die niet vermoord zijn, creperen nu in Sachsenhausen. We zijn omringd door gekte en lijden. Hania, het is een ongelooflijke hel in het ghetto van Krakau. Ze gaan dood van de honger, sterven aan dysenterie, TBC. Ze sterven aan alle mogelijke ziekten, tenzij ze eerst zelfmoord plegen of vermoord worden.
Wojcik taught us that weakness is only a refusal of accepting defeat. The professors who were not killed are now dying in the Sachsenhausen camp. We are surrounded by madness and suffering. Hania, you've no idea what hell prevails in the Krakow ghetto.
Either they starve to death, die of tuberculosis, dysentery, they die of every disease you can think of, unless they commit suicide or get murdered first.
Carol wandelt samen met Victor rond in de ghetto. Er liggen stervende en dode mensen op straat. Victor, de dokter, helpt en verzorgt de zieken. Hij vertelt aan Carol wat een rattenjacht is, een nazi-uitdrukking. Kijk, je hebt kleine gaten in de ghetto-muren, waar alleen schriele kleine kinderen doorheen kunnen. Ratjes. Ze zoeken tussen het afval naar iets eetbaars. En de nazi's schieten op ze, voor de grap. Carol is geschrokken. Een tijd later gaat Carol naar priester Thomas in de kathedraal. Maar Thomas wordt net meegenomen door een nazi-officieren. Hij vraagt snel aan Carol om voor hem te bidden. Blijkbaar is de priester door Hans Frans opgeroepen. Hij wordt verplicht om aan tafel te schuiven samen met een tiental Duitse officieren en hun vrouwen. Ze lachen om de Poolse bevolking en ook om de Joden.
All Jews are sick.
And sick people have a tendency to wallow in filth.
Filth is a natural flavoring. A decadent race, a bunch of degenerates incapable of raising and taking care of their children like we do in Germany. Pigs.
Alle Joden zijn ziek en zieke mensen wentelen zich doorgaans in vuil, zegt een vrouw. Vuil is hun natuurlijke aroma. Het is een decadent ras, antwoordt Hans Frans. Een stel degenerees dat niet in staat is hun kinderen op te voeden zoals wij in Duitsland. Het zijn zwijnen. En iedereen lacht, buiten priester Thomas. En de priester zegt dan, Joodse kinderen zijn geen kinderen. Duitse kinderen zijn schoon. Joodse kinderen zijn vies. Duitse kinderen hebben tanden. Joodse kinderen hebben geen tanden. Duitse kinderen slapen op een matras. Joodse kinderen naast tafels waarop de doden liggen opgebaard.
Jewish children are not children.
What did you say?
German children are clean. Jewish children are dirty. German children have teeth. Jewish children don't have any teeth. German children sleep on mattresses. Jewish children next to tables laid out with the dead. German children play. Jewish children in the ghettos don't know how to play. They really are degenerate children. Their only entertainment is to go watch their parents, brothers and sisters being shot. Their only fun is watching their mothers be murdered. German children smile. Jewish children don't smile.
Duitse kinderen spelen. Joodse kinderen in de ghetto's weten niet wat spelen is. Het zijn inderdaad gedegenereerde kinderen. Hun eigen vermaak is naar de executie van hun broeders, hun ouders, hun zussen te gaan kijken. Hun enige pretje is hun moeders vermoord te zien worden. Duitse kinderen lachen, Joodse kinderen lachen niet. Duitse kinderen wandelen, Joodse kinderen wandelen niet. En u zult ze nooit leren hoe ze moeten lachen en wandelen, zelfs als u ze wilt laten gehoorzamen door ze te slaan. Nooit. Wist u niet dat Joodse kinderen geen benen hebben? Joodse kinderen hebben vleugels, schreeuwt priester Thomas kwaad. Schiet me maar dood als u wil. En priester Thomas vertrekt.
German children walk, Jewish children don't walk. You'll never teach them how to smile and how to walk, even if you try to make them obey by whipping them. Never. Don't you know that Jewish children don't have legs? Jewish children have wings! You might as well have me shot.
Anja schrijft nog eens een brief naar Carol. Ze schrijft: ik ga naar jou toe, Carol. Probeer me, als het mogelijk is, te treffen op de weg naar Czestochowa. Wat ik je te vertellen heb, is zo afschuwelijk dat ik geen tranen meer over heb. Mijn hart is leeg.
I'm leaving now, Carol, to reach you. If you can, meet me at Drabston on the road for Czestochowa. What I have to tell you is so atrocious. I don't have any tears left. No heart left. You remember the synagogue in Wadowice? We could see it from the Kluger's hiding place.
Anja vertelt over de synagoge in Wadowice. Je kon hem zien vanuit de schuilplek van de Klugers. De synagoge hebben ze opgeblazen. En de vrienden van Carol hebben veel schrik, vooral de Joodse vrienden. Tessia, een jonge vrouw, is zeer angstig. Ze zei: hier was ik niet op voorbereid. Haar verloofde, Tadek, komt regelmatig langs. En Anja schrijft verder.
Wisława's unstaring eyes frightened me. Those big, beautiful eyes of hers were empty now. They had turned to ashes. When they started the deportations to Auschwitz and Belzec, the Gestapo found the Klugers. I arrived there with Tadek that very day.
Wisława's lege ogen beangstigden me. Die prachtige grote ogen van haar waren nu uitdrukkingsloos. Ze waren in as veranderd. Toen ze met de deportaties naar Auschwitz en Belzec begonnen, vond de Gestapo de Klugers. Ik kwam die dag langs met Tadek. Als het kwaad alleen in je verbeelding bestaat, kun je ermee leven. Maar als het zich voor je ogen manifesteert, is er geen uitweg. Heel de familie van de Kloegers wordt meegenomen. Hania en Tadek zitten verstopt in het huis en zien hoe ze met geweld worden meegenomen.
Zijn rooi te slapen! Stil je!
Wanneer een officier zijn verloofde Tessia wegduwt, komt Tadek tevoorschijn en roept hij: laat haar los! En hij wordt meteen doodgeschoten voor de ogen van Tessia, Hania en gans de familie Kloegers. Hania die zit nog verstopt in het huis.
When evil is only imagined, you can live with it. But when it's manifest before your eyes, there is no way out.
Wanneer het veilig is, gaat ze richting het station, naar de Joden worden gebracht. Door een raam ziet ze wat er zich op de perrons afspeelt. De Joden worden geduwd, geslagen. Een soldaat verplicht Wisława om op haar viool te spelen, terwijl dat ze onder schot wordt gehouden. Hania ziet alles gebeuren. En Tessia ziet ook Wisława aan de overkant van het perron. Ze kijken elkaar met lege ogen aan. En dan komt de trein toe. En Wisława wordt doodgeschoten. Tessia ziet haar dode zus liggen en stort in. Hania schreeuwt haar pijn, haar onbegrip en haar verdriet uit. En de trein vertrekt naar Auschwitz. Thank you. Hania is vertrokken naar Karol, richting Krakau. En op de weg naar Częstochowa, bij enkele ruïnes, ontmoeten ze elkaar. Waarom? Vraagt Hania wenend. Waarom blijven die gruwelen zich herhalen? En ze worden alleen maar erger. Wat maakt dat er mensen zijn wier ogen, hart en geest geen medelijden of respect kunnen voelen? Wie zijn die mensen die moeders, zussen en kinderen hebben? Die een man of vrouw hebben die ze 's nachts omarmen? Zijn die wezens geschapen naar Gods evenbeeld, Karol? Waar is God?
Why do these horrors repeat themselves? Only they get worse. What is it that makes eyes, hearts and minds so incapable of feeling pity and respect? Who are these human beings who have mothers and sisters and children? Who have husbands and wives they hug at night? Are these creatures made in God's image, Karol? Where is God?
In Krakau, in de kathedraal, komen inwoners samen en ze bidden. U, Maria, bent koningin van Polen en God heeft Częstochowa tot uw troon gemaakt. Verdedig ons, wees ons schild, maak ons sterk, zodat we de vijand terug kunnen dringen. Kom ons te hulp, breng ons vrede.
Our Queen of Poland, and God has made Częstochowa your throne. Defend us, be our shield, make us strong, so that we can drive back the enemy. Come to our rescue. Bring us peace.
Een tijd later spreekt Karol met zijn vriend, priester Thomas. Waarom weet ik geen antwoord? Waarom dwingt de ene mens de andere in pijn te leven? Zonder hoop. Hoe kunnen we die vragen beantwoorden? Hoeveel miljoenen monsters zijn er op deze aarde, Thomas? Waarom moeten de onschuldigen boeten? Hoeveel onschuldigen moeten er nog geboren worden, enkel om uitgeroeid te worden? Vraagt Karol aan zijn vriend priester Thomas.
Why don't I have an answer? Why does man force another human being to live in absolute pain, without hope?
How can we answer to all this? How many millions of monsters are there on this earth, Thomas? Why must the innocent pay? How many more innocents still have to be born just to be exterminated?
En de priester antwoordt: Ik heb die nazi's in de ogen gekeken. Het kwaad dat ik daarin zag, was zo extreem, zo onbegrijpelijk, weerzinwekkend. Ik had zin om ze te vermoorden. En ik ben een priester. En daar voel ik me zo schuldig over. Ik wil niet haten zoals hij. Liefde. Liefde. Alleen liefde weerhoudt de mens ervan in de afgrond te vallen.
I was staring those Nazis in the eyes. The evil I saw there was so radical, so incomprehensible, obscene. And I felt like killing them. And I'm a priest. I feel guilty about that. I don't want to hate like they do. Love. Love.
Only love can keep men from falling to an abyss.
Het is avond. Plots klopt er iemand op de deur bij Carol, nog na de avondklok. Het is priester Thomas. Hij komt papieren geven aan Carol voor werk. Hij kan nu gaan werken in een steengroeve. Want als hij niet werkt, wordt hij gedeporteerd. En dat wil priester Thomas vermijden. En de priester gaat door met zijn ronde, want hij heeft ook vele doopactes mee voor Joden. Hij wil zoveel mogelijk mensen helpen. Er gebeuren vele zaken. Enkele jongeren die in een theatergroep spelen en nog andere jongeren zijn stiekem samengekomen. Ook Carol is aanwezig. Enkele gaan gewapende groepen vormen om tegen de nazi's te vechten. Carol spreekt zijn vrienden toe.
I understand and respect people who resort to weapons. The Nazis exterminate people and want to exterminate our culture too. They want to wipe out the Polish language. But the only way we'll be able to have a future is if we save our past. But whoever chooses weapons has every right to do so. However, Kotlarczyk is right too. We have to keep our culture alive. Let's take the theater underground. Because remember, theater is the conscience of life.
You will have your theater, and we will have our guns.
All right. We are fighting the same battle, with the same hope against the same evil.
Ik begrijp en respecteer mensen die naar de wapens grijpen. De nazi's roeien mensen uit en willen ook onze cultuur uitroeien. Ze willen de Poolse taal vernietigen. Maar we kunnen alleen maar een toekomst hebben als we ons verleden beschermen. Wie echter voor de wapens kiest, heeft het recht om dat te doen. Maar Kotlarczyk heeft ook gelijk. We moeten onze cultuur levend houden. Laten we ondergronds gaan met het theater. Want denk eraan, theater is het geweten van het leven. Iedereen lacht een beetje. En dan komt er een jonge man vooruit en hij zegt: jullie krijgen je theater en wij nemen de wapens op. Carol gaat akkoord. We vechten dezelfde strijd, zegt hij, met dezelfde hoop tegen hetzelfde kwaad. Maar Carol zelf wil geen wapens opnemen. En de gewapende groep gaat meteen aan de slag. Ze zorgde voor verschillende aanslagen. En op een dag komt Hanya wenend naar Carol toe. Ze hebben Victor en Christina gepakt. Ze zijn ter plekke doodgeschoten.
Carol, they caught Victor and Christina.
They shot them on the spot.
Carol weent. Victor en Christina waren twee goede vrienden van hem. Ondertussen is de nazi-gouverneur, Hans Frank, niet content. En hij spreekt zijn officieren toe. Ik vraag jullie eventuele gevoelens van mededogen de kop in te drukken. We moeten de Joden uitroeien, waar ze ook zitten, bij elke kans die we krijgen. En we moeten Polen elimineren die ze helpen. Te beginnen met de priesters. Hos zit op 10.000 eliminaties per dag in Auschwitz. Een uitstekende score.
I'm asking you to rid yourself of any compassion you might have. We must exterminate Jews wherever we find them. Every chance we get. And we must eliminate Poles who help them. Starting with priests. Hess is up to 10.000 eliminations a day in Auschwitz. Een excellent result.
Carol leest veel. En hij denkt na over wat hij wil in zijn leven. En hij spreekt erover met priester Thomas. Ik wil dezelfde redenen vinden die jij hebt om te geloven en te hopen. Ik wil het klooster in. Carol, in deze tijden hebben de mensen priesters naast zich nodig. niet opgesloten in een klooster. Ik heb nagedacht over wat ik opgeef. Ik blijf maar nadenken over de keuze, de betekenis van de keuze die ik wil maken. Ik vraag me af, is het omdat ik me wil verbergen? Of omdat ik me schuldig voel over al het lijden? Of gaat het nog dieper? Roept God mij? Johannes schreef in zijn evangelie dat Jezus heeft gezegd: Je hebt mij niet gekozen, ik heb jou gekozen. De deur staat open. Jij beslist, zegt priester Thomas.
I want to find the same reasons you have to believe and hope. I want to enter a monastery.
Carol, in times like this, people need priests with them. Don't shut up in some monastery.
I've been thinking about what I'm giving up. I keep thinking about the choice, the meaning of the choice I want to make. And I wonder, is it because I want to hide? Or because I feel guilty for all the pain I see? Or is there something deeper? Is God calling me?
John wrote in his gospel that Jesus said, You have not chosen me, but I have chosen you. The door is open. It's up to you now.
Carol werkt overdag op de steengroeven. Hij heeft daar trouwens een nieuwe vriend, Kovac, een harde werker. Op een avond, wanneer Carol terug thuis komt, vindt hij zijn vader terug. Zijn vader is gestorven.
Dad?
En meneer Wojtyla, Karols vader, wordt begraven door priester Thomas. Wanneer iedereen vertrokken is, blijft Karol nog even bij het graf van zijn vader. En hij weent. Je hebt me alleen gelaten. Je hebt me alleen gelaten.
You've left me all alone.
Een tijd later spreekt Carol opnieuw met priester Thomas. Hij heeft het weer over zijn roeping. En op een avond, na de avondklok, vertrekken ze beiden richting het huis waar de bisschop zich bevindt. Ze moeten zich onderweg meermaals verstoppen voor de nazi's, maar ze komen veilig toe. En Carol zegt aan de bisschop: Ik heb de gruwelen van deze tijd aanschouwd. En alles duwt me in de richting van iets goeds. Het priesterschap. Omwille van de menselijke waardigheid. En om mezelf te leren kennen door de kennis van God. Om God te leven van binnenuit. Ik wil priester worden. Uit de diepte van dit kwaad, antwoordt de bisschop, moeten we getuigen van het feit dat de goddelijke betekenis van het leven belangrijker is dan het leven zelf. En daarom ben ik hier, zegt Carol. De nazi's hebben het seminarie gesloten, zegt de bisschop. Je zet je leven op het spel. Je eigen moeder mag ook niet eens weten dat je hier studeert. Je zet je normale leven voort, maar studeert en mediteert in het geheim bij ons. Gedurende elk vrij moment dat je overdag hebt. En Carol glimlacht.
Having seen the full horror of these times, everything has been pointing me towards something good. The priesthood. For the sake of every single person's dignity and for the experience of knowing myself through the knowledge of God, of living God from the inside. I want to become a priest.
Out of the depth of this evil, we must bear witness to the fact that the divine meaning of life is more important than life itself.
That's why I'm here.
The Nazis have closed down the seminary. You're risking your life. So not even your own mother is to know you'll be studying here. You'll continue your life as usual, but you'll study and meditate with us secretly every free moment you have during the day.
En zo heeft Carol een belangrijk besluit genomen voor zijn leven. Hij wil priester worden, hij gaat priester worden. Op een dag, terwijl Carol onderweg is op zijn fiets, wordt hij aangereden door een vrachtwagen van de nazi's. Hij ligt levensloos op straat. Een tram stopt voor hem, maar ook een auto van het leger. Daar komt een officier uitgestapt en hij zorgt ervoor dat Carol in het ziekenhuis komt. Zijn wonden worden verzorgd en na een tijdje wordt Carol terug wakker. Hanya, priester Thomas en een andere man die Carol een tijd geleden had ontmoet, Jan, is er ook bij. Thomas vertelt Carol dat hij de officier kent die hem heeft geholpen. De officier is getrouwd en heeft 3 kinderen en loopt nu ernstig gevaar omdat hij een bevel heeft gekregen dat hij weigerde op te volgen. En Thomas heeft gelijk. De officier wordt terechtgesteld voor het helpen van een niet-Duitser. De priester is bij hem om hem te helpen, te steunen. En de officier zegt tegen priester Thomas: "Dank u dat u me hielp te sterven. Ik ben nu gered. Ik zie voor me hoe Duitsland was toen ik jong was. Witte huizen langs een rivier. Ga nu weg, eerwaarde. Ze zeggen dat u bij me vandaan moet gaan." "Mijn broeder," zegt priester Thomas terwijl hij de officier omhelst. "Ga uit de weg, eerwaarde, anders doden ze u." En dan zegt priester Thomas tegen de man: "Er komt een dag waarop je kinderen dezelfde witte huizen langs de rivier zullen zien. God zegene je."
"Thank you for helping me die, father. I'm safe now. I can see what Germany was like when I was a boy. White houses along a river."
"Vater, treten Sie zurück!"
"Get out of the way, father. They're telling you to move away from me."
"My brother."
"Zurücktreten! Treten Sie zurück!"
"Get out of the way, father. They're going to kill you."
"A new day will come when your children will see the same white houses along the river."
"Leg an!"
"God bless you."
En de man wordt neergeschoten. Gouverneur Hans Frank is niet content. Hij is zwaar geïrriteerd door de Poolse priester. Hij geeft hem de schuld van de dood van de officier. "Jij hebt hem gedood," zegt hij tegen Thomas. "En nu ga ik jou vermoorden." "Moge God u vergeven," antwoordt de priester. Volgens mijn God wordt de wereld door eer geregeerd. En de priester antwoordt: de wereld moet door liefde worden geregeerd.
You killed him, Polish priest. And now I'm going to kill you.
May God forgive you.
According to my God, the world is ruled by honor.
The world must be ruled by love.
Shoot him.
De officier loopt weg en zegt tegen zijn mensen: schiet hem dood.
Fire!
Vader Thomas is dood, vermoord. En wanneer Carol te weten komt dat Thomas vermoord is, stort hij in en hij weent. Een lange tijd later heerst er vreugde in het ondergrondse seminarie. Want de Russen komen eraan en de nazi's trekken zich terug.
Fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra.
They blew up the bridge! The Russians are arriving! The nazis are running away! They are retreating! Poland is free! Poland is saved! We're saved! Poland is free!
Polen is vrij, Polen is gered, roepen ze. En een tijd later komt de dag dat Carol wordt priester gewijd. En Carol bidt: kom, almachtige schepper, ik zal de grond zijn waarover anderen lopen, om daar te komen waar u ze heen leidt.
And others walk on to reach the place you lead them to.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van een eerste deel van het programma waar we de film Carol, The Man Who Became Pope hebben besproken. U kan deze eerste deel ook al reeds herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be. En binnenkort, in een volgende uitzending, gaan we weer verder met het verhaal van deze film met het leven van Karol Wojtyla, paus Johannes Paulus II, van zijn priesterwijding tot zijn pausverkiezing.